Voordat ik de titel erop opzet, zullen wij eerst drie versen lezen. Die zijn er ook op de beamer als het goed is. Het is uit 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 5. De versen 9, 10 en 11. En ik heb ze uit de basisbijbel hier opgeschreven. Daar staat het volgende. 1 Thessalonicenzen 5. Want wij zijn niet bedoeld om door God gestraft te worden, maar om gered te worden door onze Heer Jezus Christus, die voor ons is gestorven. Want doordat Hij voor ons is gestorven, zullen we samen met Hem leven. Het maakt niet uit of we nog leven of dat we al gestorven zijn. Bemoedig elkaar hiermee en bouw elkaars geloof op. Maar dat doen jullie ook. Dit is eigenlijk motto van het christelijk geestelijk leven. En in de voorbereiding naar vanochtend vroeg Rebecca mij een tijdje terug, waar ga je het over hebben? Wat wordt de titel van je boodschap? En toen zei ik eigenlijk een andere titel dan wat ik hier heb staan. Zet de PowerPoint maar aan als je wil. Komt eraan. Ik heb als titel boven deze overdenking gezet: met Jezus op school. Ik denk dat voor de meeste van ons de basisschool en de middelbare school al een stuk achter ons ligt. Degenen die kinderen hebben, die kunnen het zich misschien nog, die zitten nog een beetje in die routine en die weten wat het betekent. Elke dag naar school, elke dag je tas meenemen, inpakken, boeken meenemen en naar school gaan. En ik heel vaak als ik de jongste van ons, die haal ik op. De oudste die gaat dit jaar al met de fiets naar school. En als ik, toen ze ook nog samen op dezelfde school zaten en ik ging ze ophalen, dan probeer ik altijd een beetje te luisteren wat ze hebben meegemaakt, wat voor dingen ze allemaal vertellen. En dan probeer ik ze in dat stukje, het is denk ik na 4 minuutjes, 5 minuutjes tot thuis, nog niet eens denk ik met de auto, probeer ik ze toch iets mee te geven. Probeer ik de dingen die gebeurd zijn een beetje zo te draaien, dat ik ze toch iets over God mee kan geven. En vooral bij Dani was dat heel vaak dat hij had heel veel Marokkaanse jongens in zijn klas. En die kwam kwam heel vaak op met een stukje over wat zij geloven en hoe zij de Koran bekijken en dat soort dingen. En dan zei ik altijd tegen ze, jongens, in het christelijk geloof is het eigenlijk heel anders dan in de andere geloven. Want in ons geloof, wat wij geloven, is dat God zegt: ik ben in jouw plaats gestorven, zodat jij voor mij kan leven. En dat zit een beetje ook in de titel van vanochtend. Dat was wat ik toen tegen Rebecca had gezegd. Leven voor God. Dat zou ik als titel geven: voor Jezus leven. Hij stierf voor mij, zodat ik voor hem kan leven. Maar wat wij hier in vers 9 hebben gelezen, in vers 10 staat het: zodat we samen met hem zullen leven. En terugdenkende ook aan, ik weet niet of jullie nog kunnen herinneren, het stukje waar we het vorige keer over gehad hebben, toen ik had gesproken, dat ging over born again, opnieuw geboren worden. En over een aards koninkrijk en een hemels koninkrijk, waarin je dus die overstap kan maken van een aards koninkrijk naar Gods koninkrijk, naar zijn hemels koninkrijk door Jezus offer. Dat is de sleutel om van het ene koninkrijk naar het andere koninkrijk te gaan. En hij roept ons allen persoonlijk. Hij roept ons allen en zegt: volg mij. Hij heeft de prijs betaald zodat wij in zijn koninkrijk kunnen komen. En wat wij, de meeste van ons denk ik, gedaan hebben is geantwoord met: ja, Heer, ik wil u volgen. Wij hebben ons bekeerd, wij hebben ons omgedraaid van de weg waarop wij liepen. We hebben ons laten dopen, denk ik, de meesten van ons zijn gedoopt. En dan? De vraag is dan, en dan? Ik ben bekeerd, ik heb Jezus aangenomen, ik ben gehoorzaam geweest en ben gedoopt, en dan? Dan gaan we op school met Jezus. Daar komt de titel ook van vanochtend vandaan. Wat wij dan nodig hebben is, ik heb dat vorige keer ook gezegd, ik mocht geen reclame meer maken voor die serie. Maar jij vroeg het een tijdje terug, hoe heet het die serie? Ben je al gaan kijken? Nog niet? Hij is leuk, ga maar kijken. In die serie komt het heel vaak voor, get used to different. Er moet een verandering komen. En die verandering, die maken wij mee in onze school met Jezus. Elke dag op school met Jezus. Wat wij meemaken dan is een metanoia, een verandering van ons denken. Dat is wat het letterlijk betekent uit het Grieks, nieuw denken. Maar ik heb het ook opgezocht, ook in het Engels, en ik vond daar een hele mooie vertaling van. In het Engels, een van de vertalingen van metanoia was a complete change of heart. En dat houdt veel meer in dan alleen je denken. Aan je denken denk je meteen, oh, aan het hoofd. Maar als je zegt een complete change of heart, is dat veel meer, veel pakkender, veel groter. En dat houdt in denken en leven zoals Jezus ons leert. En dat zorgt voor onze karaktervorming. En heel vaak luistert Rebecca, omdat ik nu thuis werkte, heel veel hoorde ik af en toe een preek die Rebecca opzette. Nu tegenwoordig luistert ze met de koptelefoon op, dus ik kan het nu niet meer horen. Maar heel vaak luisterde jij een preek van jouw favoriete spreker en dat was Henk Binnendijk. Ja, en hij had een hele goede opmerking. Hij zei, je zult in de hemel zijn wat Jezus hier op aarde van jou heeft kunnen maken. En dat raakt heel erg aan de karakter van ons. Hoe wordt ons karakter hier gevormd en veranderd naar zijn beeld en naar zijn denken, naar zijn doen? Het volgende punt dat ik heb opgeschreven is hemelschool. Klopt dat? Ja. En toen ik het zo aan het opschrijven was, moest ik heel erg aan mijn neef denken voor dit stukje. Sommigen van jullie weten dat misschien. Hij is bijna twee jaar geleden denk ik, samen met zijn vrouw uit Roemenië hier naartoe gekomen. Hij heeft daar zijn appartement verkocht, alles verkocht, weggedaan en hij zegt, ik wil hier wonen. Hij is hier naartoe verhuisd en hij was onlangs bij ons thuis en hij heeft het heel graag over de volgende stap. De volgende stap voor hem is, waar hij echt naar uitkijkt, is dat hij zijn Roemeense paspoort in mag ruilen voor een Nederlandse paspoort. Daar is hij helemaal vol van. Dat vind ik zo leuk om te zien. Maar ik zei ook tegen hem, ik weet niet welke voorwaarden daar allemaal bij horen. Dus er zijn vast wel een paar voorwaarden. Maar ik zei tegen hem, één van die voorwaarden weet ik wel. Cecilia weet die volgens mij ook heel goed. Een van de voorwaarden om een Nederlands paspoort te krijgen is dat je de taal spreekt. Klopt het of niet? Ja, je moet Nederlands spreken, dus dat zei ik ook tegen hem. Want hij werkt heel veel met buitenlandse mensen en de voertaal is gewoon Engels en dat kan hij heel goed, dus dat is geen probleem. Maar Nederlands spreken, dat vind ik toch wel lastig. Dus ik zei tegen hem, dat is wel een voorwaarde. En toen moest ik ook denken aan onze stuk, aan dit stuk wat ik had opgeschreven. Hoe zitten wij erin? In de voorwaarden die er zijn in het Koninkrijk van God. Heel vaak zeggen wij, ja, ik wil bij u horen. Ik wil in uw Koninkrijk zijn. Maar willen wij ook doen wat de Heer van ons vraagt? Willen wij ook leven volgens zijn standaarden, volgens zijn normen? En ik geloof dat Jezus' lering die hij ons geeft, is opvoeding voor ons. Elke dag geeft hij ons les in hoe te leven in het hemelse koninkrijk. Daarom is het belangrijk om dagelijks zijn woord tot ons te nemen. Om dagelijks in gebed te gaan en hem te vragen om ons te leiden. En ons mee te nemen in de les. De lessen die... Ik wil 4 punten aanhalen. En het zijn hele bekende punten. Het waren hele bekende punten ook voor de Joden tot wie Jezus sprak op dat moment. En het zijn ook hele actuele punten voor ons vandaag aan de dag. Jezus heeft ze voor een hele menigte uitgesproken. En wij kennen ze als de bergreden. Dus in sommige vertalingen staat die titel daarboven. Het is in Matteüs 5. Ik zal het even opzoeken. Matteüs hoofdstuk 5. En waarom zeg ik dat de mensen dat wel kenden? Degenen die toen aan het luisteren waren, daar waren bekend met heel veel onderdelen van de wet. Met deze stukken in ieder geval, die straks voorbij komen. En de fariseeën en de schriftgeleerden, die hadden er heel veel meer andere regeltjes erbij gezet. Maar deze regels waar Jezus het hier over heeft, waren echt voor iedereen, voor alle toehoorders bekend. En dat komt omdat ze ook in de wet van Mozes stonden. En dat is een wet die werkt van buiten naar binnen. Het is een wet die zegt, ja, jij moet dit, je moet zo, dit mag je niet, dat mag je niet. Geboden, verboden. En wat Jezus hier doet in deze bergrede is, hij pakt hetgene wat ze al kenden en hij tilt het naar een andere level. Hij draait het eigenlijk om. In het stukje Get Used to Different, hij draait het om en hij zegt, in mijn koninkrijk werkt het eigenlijk van binnen naar buiten. En wij zullen zo heel kort er doorheen lopen door 4 punten, om te kijken hoe dat eigenlijk zit met 1 level hoger. In vers 21 zegt Jezus daar, u hebt gehoord dat tegen het voorgeslacht gezegd is, u zult niet doden. En wie doodt zal door de rechtbank schuldig bevonden worden. Maar ik zeg u, al wie ten onrechte boos is op zijn broeder, zal schuldig bevonden worden door de rechtbank. En al wie tegen zijn broeder zegt, raka, zal schuldig bevonden worden door de raad. Maar al wie zegt, dwaas, die zal schuldig bevonden tot het helse vuur. Ik denk dat het voor de toehoorders van Jezus ook een hele schok was om dit te horen op die manier. En zij begrepen ook heel goed wat het woordje raka betekent. Ik weet niet of jullie dat weten. Iemand enig idee? Dat is letterlijk 1-op-1 zo overgenomen. Zo staat het ook in de herziene Statenvertaling. Iemand een idee? Nee. Het is een beetje spreektaal, Aramees denk ik, Aramese spreektaal, een beetje slang. En het is zoiets als sukkel, mafkees, niks nut, iets in die trant. En dat klinkt eigenlijk iets veel minder zwaar dan het stukje daarvoor, waarin je als moordenaar wordt neergezet. Hier heb je een tegenstelling, 2 stukken naast elkaar. En denk je, oké, dat eerste stukje, ja, dat is logisch in vers 21. U zult niet doden. Maar Jezus zegt, je zal ook niet sukkel of mafkees tegen iemand zeggen. Of iemand dwaas noemen. Je broeder niet dwaas noemen. Of onterecht boos worden. Ik weet niet hoe dat met jullie zit. Jullie hebben daar denk ik geen last van. Ik nog wel eens. Niet zo vaak, hè? Nee. Het komt wel eens voor, meestal als ik in de auto zit. En dan zegt mijn vrouw altijd tegen mij, ja, dat heb jij nodig. Jij hebt nodig om dat stukje te leren. En ik ben daar niet mee eens, maar ik denk dat ze wel gelijk heeft daarmee. Ik denk dat, de Heer dat met een reden doet. Elke keer als ik ergens naartoe moet en ik ben net ietsjes te laat of zo, ik ga net iets te laat van huis, dan stuurt iemand een slome auto voor me. Ik weet het niet hoe dat komt. Een lesauto, een vrachtwagen, een trekker die net aan het afrijden is of zo. En dan word ik af en toe wel een beetje boos. En dan moet ik denken aan dit stukje. En waarom zegt Jezus dit dan ook? Hoe erg is dat dan als je een beetje boos wordt? Ik denk dat dat best erg is. Waarom? Omdat boosheid is een gereedschap van de tegenstander. De duivel gebruikt boosheid. En ik heb daar een hele mooie vers voor gevonden. En die heb ik ook in de basisbijbel hier opgeschreven. In Jacobus 1 vers 20 staat namelijk het volgende. Want boosheid staat je vriendschap met God in de weg. In de herziene Statenvertaling staat: boosheid bewerkt geen gerechtigheid Gods. Dat was iets lastiger om te begrijpen. Maar boosheid staat je vriendschap met God in de weg. En hieraan denkende probeer ik ook telkens minder boos te zijn in de auto en de les te leren. Ik denk dan ook op het moment dat ik de les heb geleerd, dan zal ik denk ik geen last meer hebben van die lesauto's. Paulus spreekt zelf ook over de boosheid, over boos zijn en over boosheid. In Efeze, we hebben in de cursus die wij met Johan Selier hebben gehad, zijn we die vers ook tegengekomen, die versen. In Efeze 4 vers 26 en 27... zegt hij daarover dat je de zon niet onder mag laten gaan over je boosheid. En in vers 27 zegt hij: geeft de duivel geen plaats. Hier zie je weer die connectie met boosheid aan de ene kant en wie daar gebruik van maakt. Wie daar als een gereedschap, zeg maar, als een tool gebruik maakt van die boosheid. En dat is de duivel, onze tegenstander. Geef de duivel geen plaats, kan je ook vertalen met: geef de duivel geen ingang. In het Engels staat er geen opportunity. Geef hem geen occasion for acting. Laat het niet zo zijn dat hij een kans krijgt om iets te doen. En hierin zie je dus wat het betekent, een level up. Dat in het koninkrijk van God werkt het van binnen naar buiten. Dit kunnen wij niet uit onszelf. Wij als mensen kunnen dit niet uit onszelf. En ik denk, degenen die de wet hadden en de wet moesten volgen, konden het ook niet. Dus ook als het van buiten naar binnen komt, lukt het onszelf niet uit onszelf. In het vervolgstukje wat Jezus tegen zijn toehoorders zegt, vanaf vers 27 naar voren. Ik heb deze twee stukken samengenomen. Daarin zegt Jezus: u hebt gehoord dat tegen het voorgeslacht gezegd is: u zult geen overspel plegen. Maar ik zeg u dat al wie naar een vrouw kijkt om haar te begeren, in zijn hart al overspel met haar gepleegd heeft. Vers 31. Er is ook gezegd: wie zijn vrouw verstoot, moet haar een echtscheidingsbrief geven. Maar ik zeg u dat wie zijn vrouw verstoot om een andere reden dan hoererij, maakt dat zij overspel pleegt. En wie met de verstotene trouwt, pleegt ook overspel. Hier in dit stukje zie je ook dat Jezus het verder trekt dan wat de wet zegt. En denkende aan dit stuk, vooral het tweede deel, denk ik, hij sprak tot mensen die daar misschien ervaring mee hadden of die daar bekend mee waren. En als je kijkt in Matteüs ietsjes verderop, dan zie je dat de fariseeën en de schriftgeleerden, die springen ook heel gretig op dit stukje in. Dat tweede deel over de scheiding. En dat staat in Matteüs hoofdstuk 19. dan komt dit stukje ook terug waarin de Farizeeërs denken van ja, maar wij hebben toch iets, even kijken, juridische scheiding. Ja, ik heb het woord er wel bijgezet. Wij hebben toch een stukje dat wij aan kunnen grijpen om daar iets van te vinden. Want Mozes heeft weliswaar gezegd, als je scheidt moet je gewoon een briefje meegeven aan jouw vrouw en dan is het klaar, is het afgedaan. Terwijl Jezus zegt iets anders. Het antwoord op wat de Farizeeërs daar, op de vraag die zij stelden. Zij zeiden, ja, maar waarom heeft Mozes dat dan gezegd dat we dat wel kunnen, als we maar een briefje schrijven en het haar meegeven? En wat was het antwoord van Jezus? Het antwoord van Jezus was, hij heeft dat geschreven vanwege de hardheid van jullie hart. En hij voegt daaraan toe, van het begin is het niet zo geweest. En ik moest daar even over nadenken. Ja, het was natuurlijk ook logisch. Adam had alleen Eva. Er was geen andere vrouw, dus hij haalde het niet in zijn hoofd om van haar te scheiden. Maar ik denk niet dat dat is wat God probeerde aan te halen. Wat Jezus hier zegt, van het begin is het niet zo geweest. Toen moest ik denken aan het woord dat God uitsprak toen de schepping klaar was, toen alles gemaakt was. Toen zei God, het was zeer goed. En dat is denk ik wat Jezus bedoelde. Als je een hart van steen hebt, een versteend hart, kan je niet zeggen dat het zeer goed is of heel goed is. God wil dat zijn woord ons zo verandert van binnenuit. Net zoals hij in Ezechiël 36, hoofdstuk 36, vers 26 heeft geschreven onder andere. Ik zal jullie hart van steen wegnemen en een hart van vlees geven. Zodat je het niet in je hoofd haalt om de dingen te doen die niet bij het koninkrijk van God horen. En wij zien, in dit stukje kunnen wij zien, als we daaraan denken, aan die verandering, zien wij ook wat het doel is van Gods scholing elke dag voor ons. Zijn doel is namelijk een transformatie. Hij wil van ons goede mensen maken, naar zijn wil. Dat is zijn wil voor ons, dat wij goede mensen zullen zijn. Waarom? Omdat hij goed is. Wij zeggen, God is goed. En dat is ook zijn plan voor ons. Hij wil ons transformeren als het ware, veranderen naar zijn beeld. Het volgende stukje uit Matteüs, hoofdstuk 5, wil ik lezen vanaf vers 33. Verder hebt u gehoord dat tegen het voorgeslacht gezegd is, u zult de eed niet breken, maar u zult voor de Heere uw eden houden. Maar ik zeg u, zweer in het geheel niet, niet bij de hemel, want dat is de troon van God, niet bij de aarde, want dat is de voetbank van zijn voeten. En ook niet bij Jeruzalem, want dat is de stad van de grote koning. Ook bij uw hoofd mag u niet zweren, want u kunt niet één haar wit of zwart maken. Maar laat uw woord ja zijn, laat uw woord ja, ja zijn en uw nee, nee. Wat hierboven uitgaat, is uit de boze. Vers 37 vond ik, even kijken, vers 36, in vers 36, dat laatste stukje. Ik moest wel een beetje lachen toen ik dat stukje las. Ook bij uw hoofd mag u niet zweren, want u kunt niet één haar wit of zwart maken. En toen dacht ik, ja, dat is wel leuk en aardig, maar ik denk voor degenen die kinderen hebben, die weten dat wel, die kunnen ze wel wit maken. Ik weet niet of jullie last van hebben, maar voordat ik de kinderen had, had ik geen één wit haar. Wij zien hier ook een principe van onze Heer. Hij wil dat wij mensen van de waarheid zijn. En waarom? Omdat hij weet, en wij weten ook, wie de vader van de leugen is. Dat is waarom het zo belangrijk is dat wij eerlijk zijn naar elkaar. En altijd, ja, dat heb ik er ook tussen gezet. Dat is de level up. Ik denk dat is het stukje wat wij als kinderen van God, wat ons als kinderen van God anders maakt. Dat wij altijd eerlijk zijn. In het laatste stukje dat ik uit Matteüs wil lezen is vanaf vers 38. U hebt gehoord dat er gezegd is oog voor oog en tand voor tand. Ik zeg u echter dat u geen weerstand moet bieden aan de boze. Maar wie u op de rechterwang slaat, keer hem ook de andere toe. En als iemand u voor het gerecht wil dagen en uw onderkleding wil nemen, geef hem dan ook het bovenkleed. En wie u zal dwingen 1 mijl te gaan, ga er 2 met hem. Geef aan hem die iets van u vraagt en keer u niet van hem af die van u lenen wil. U hebt gehoord dat u gezegd is, u moet uw naaste lief hebben en uw vijand moet u haten. Maar ik zeg u, heb uw vijanden lief, zegen hen die u vervloeken, doe goed aan hen die u haten en bid voor hen die u beledigen en u vervolgen. Dat is best veel, vooral dat laatste stukje. Bidden en zegenen. Het is niet moeilijk om iemand te zegenen die je vriend is. En voor je familie te bidden. Maar ook hier zien wij in Gods Koninkrijk en in wat Jezus zegt dat het 1 level up is. Bid voor degene die u vervloeken. Zegen hen. Doe goed aan hen die u haten. En waarom? Dat was de vraag die ik mij stelde. Waarom dan? En ik vond het zo mooi om het antwoord in meteen de volgende vers terug te lezen. Vers 45. Waarom? Zodat u kinderen zult zijn van uw Vader, die in de hemelen is. Want hij laat zijn zon opgaan over slechte en goede mensen. En laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Dat is het antwoord waarom wij dat moeten doen. Doe dit om Gods kinderen te zijn. En ik wil eindigen. De tijd is al ver voorbij, denk ik. Ik wil eindigen met een aanmoediging. Ik denk voor degenen die Jezus niet kennen, die hem nog niet hebben aangenomen als hun persoonlijke redder en verlosser. Dit is je kans. Laat deze dag niet voorbij gaan. En neem hem aan. Neem hem aan en maak die overstap van het aardse koninkrijk naar het hemelse koninkrijk. Ga die uitdaging aan om elke dag met Jezus op pad te gaan. En om veranderd te worden van binnenuit. En ik denk dat de meesten van ons hem wel hebben aangenomen als persoonlijke redder en verlosser. En ik denk voor diegenen heb ik ook een bemoediging deze ochtend. Wij hebben het eigenlijk in de zangdienst al gezongen. En de bemoediging is, ik kan alles in Christus die mij kracht geeft. Als wij kijken naar onszelf, zouden wij deze dingen niet kunnen doen. Op deze manier, zoals Jezus voor ons legde en zei, dit is hoe ik wil dat jullie leven. Dit is hoe ik wil dat jullie zijn als kinderen van God. Zonder hem kunnen wij niets. Maar in hem kunnen wij alles. En ik denk dat voor ons heel belangrijk is dat wij hem elke dag zullen vragen om ons te vervullen met de Heilige Geest. Daar hebben wij ook over gezongen deze ochtend. Als wij vervuld zijn door zijn Heilige Geest, kunnen wij leven zoals Jezus ons voordeed. En als het einde van het einde, echt het laatste stukje, wil ik jullie nog de les van Petrus meegeven. En ik stel mij zo voor, omdat de titel is natuurlijk Met Jezus op school. Petrus was ook met Jezus op school. Hij wandelde met hem mee, hij leerde dingen en hij maakte ook dingen mee. En hij maakte meer dingen mee, maar twee zijn daarvan in ieder geval opgeschreven. En ja, ik vond dat heel fijn om te lezen en daar ook over na te denken. Die zijn voor jullie ook allemaal bekend. Een van de dingen die hij meemaakte had te maken met zijn beroep. Hij was visser. En op een gegeven moment had hij een hele nacht gevist op een meer die hij kende. En ik stel mij zo voor, hij was natuurlijk altijd haantje de voorste. Ik stel mij wel zo voor dat hij het record vis vangen had van het hele dorp en omstreken daar. Maar hij had de hele nacht gevist en helemaal niets gevangen. En in de ochtend zegt Jezus tegen hem, gooi je net aan de andere kant. En dan wil hij nog even zeggen, stel ik mij zo voor, ik ben wel de kampioen hier, visserskampioen. De hele nacht hebben wij gevist en niets gevangen. Maar hij gaat nog een stapje verder en daar zit de les in. Hij zegt, maar op uw woord zal ik het net aan de andere kant gooien. Ik plak nog even zijn tweede les erachteraan. En dan zal ik even zeggen wat ik ermee bedoel. Een andere les die hij had op een gegeven moment was dat hij met andere discipelen op hetzelfde meer in een boot was, in een storm. En ze zien iets of iemand op zich afkomen, ze weten niet wie het is. Ze worden bang, bevreesd. En Petrus is degene die zegt, Heer, als u het bent, beveel mij dat ik naar u toe kom. En Jezus zegt, één woord tegen hem, kom. En op zijn woord stapt hij uit de boot en gaat. Ik zoek even heel snel Hebreeën hoofdstuk 5 vers 9 op. En daarin staat de les die Petrus geleerd heeft en die wij ook mogen leren. Daar staat in Hebreeën 5 vers 9. En toen hij, dat is Jezus, volmaakt was geworden, is hij voor allen die hem gehoorzamen een oorzaak van eeuwige zaligheid geworden. Daar zit de sleutel die Petrus had begrepen, de les die hij geleerd had, Jezus gehoorzaam zijn. Op het moment dat Jezus zegt, gooi je net aan de andere kant, dan betekent dat Jezus daarvoor de vissen eigenlijk de opdracht al heeft gegeven, zwem daar naartoe. En in het stukje dat hij uit de boot stapte, op het moment dat Jezus tegen hem zegt, kom, daarvoor heeft Jezus het water al opdracht gegeven, hou hem omhoog. En ik denk dat voor ons vandaag aan de dag ook nog steeds geldt. Als God ons iets zegt om te doen, dan mogen wij erop vertrouwen en mogen wij geloven dat hij daarvoor de voorwaarden al geschapen heeft. En als wij gehoorzaam zijn, mogen wij zijn wonder zien. Net zoals Petrus dat heeft meegemaakt, mogen wij dat ook meemaken. Amen.